Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel. Met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg. En toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek. Waarbij Molukkers centraal staan.
Selamat malam. Goedenavond op deze heugelijke avond dat we weer live mogen uitzenden vanuit de studio. Ook de opening van de diverse culturele instellingen zoals musea en theater. En dat komt heel mooi uit, want in Patoelele staan de Banda-eilanden centraal. In twee musea zijn exposities van start gegaan. Veelal online, maar ook fysiek. Straks meer over Pala Nutmeg Tales of Banda en Isle of Banda. Maar eerst muziek.
Masuk pesta Ambon, mari bangsa pela gandong. Sama-sama, mulai baku kele. Taputra, tabale, masena anggale. Nona baju cele, jang malu beta kele. Ale manari, beta cakalele. Balong pacaka didi, tore kato tore. Badena angka pantung, lole mama lole.
Sederona hati tua, dengan sifat yang toto buang. Mari rapat katong badendang, bikin nona hati senang. Lole lole mama lole, katong duduk di kole kole. Masuk pesta jang ale pele. Mari bagoyang bikin suet malele.
Mau-mau muka macam penyaki. Pasang muka nau-nau bikin hati saki. Lempar jauh-jauh angka colo di parigi.
Pong salak pong hey. Saku aku hey. Pusamping pong hey. Bambu kata tabrak jang hey. Pasti usu bikin tingkah macam hey. Marsegu.
Lempar marsegu pakai batu. Potong kas rubuh bohong bulu. Jangan ale kira beta penaku. Jos datang habis pakai bambu.
Lole, lole mama lole.
Minus aku,
Minusaku.
Dat was Bitta Maluku met Mama Lolle. En we gaan het hebben over de Pala-expositie in het Westfries Museum in Hoorn. Het Westfries Museum is het museum over de gouden 17e eeuw. De vaste collectie belicht vele facetten van deze enerverende periode, waaronder geschiedenis van de VOC. Het museum is gevestigd in een sfeervolle en monumentale Statencollege uit 1632. En zo direct gaan we praten met Ron Habibu. Hij zal vertellen over een heel divers samengestelde online expositie, waar een heel team en verschillende mensen aan hebben meegewerkt.
Oh, banda. Cukup sudah. Mari petik lagi dua buah pala. Elus fully sampai merah. Jemur lagi biji-biji sampai hitam mengkilap. Lalu susun sampai tinggi melebihi gunung api.
Oh Banda, genoeg is genoeg. Laten we de nootmuskaat weer plukken. Wrijf alle foelies tot ze rood worden. Droog de zaden weer tot hun zwartheid straalt. En stapel ze dan op. Tot ze voorbij de Gunung Api vulkaan komen. En het gedicht werd voorgedragen door Rudy Fovit. En als het goed is, hebben we aan de lijn Ron Habibu. Ron, goedenavond.
Ja, goedenavond. Hallo.
Hallo. Nou, de tentoonstelling, Pala. Kun je heel in het kort iets vertellen over de tentoonstelling?
Ja, ik denk dat het goed is om ook vooraf eerst even te zeggen dat, hoe die tot stand is gekomen.
Ja.
Kijk, vorig jaar was er voor de zoveelste keer weer een opleving in het verzet tegen het standbeeld. Er waren drie organisaties die een vreedzame demonstratie hebben georganiseerd tegen het standbeeld. Waaronder Building the Baileo. En de tumult heeft er onder meer toe bijgedragen dat die tentoonstellingen, dat de wens voor zo'n tentoonstelling er is gekomen. En de tentoonstelling Pala om zeg maar alle facetten van de geschiedenis van Banda te tonen. En dan ja, wel rondom 1621, dus wanneer de massamoord op de Banda-eilanden voltooid is door Koen. Het is een online tentoonstelling. Ja. Ik ben gevraagd door Building the Baileo om mee te helpen. En waar wij ons speciaal op hebben gericht, dat is de Bandanese stem. Daar kom ik zo meteen nog misschien wel op terug. Maar eerst over de tentoonstelling. Er is een redactieraad samengesteld van allerlei belanghebbenden. Hendrik Musele van het Historisch Museum. Friede Stijlen, Wim Manohutu, ja, van de Building the Baileo en allerlei mensen die zijn bij elkaar gezitten om te kijken om deze hele geschiedenis van zoveel mogelijk perspectieven, van zoveel mogelijk kanten te belichten. En ik denk dat dat knap gelukt is. Dat betekent dat er ook echt van allerlei perspectieven erin zitten. Je zou kunnen zeggen, ja, Banda is op een gegeven moment ontvolkt en daarna is er een hele nieuwe samenleving neergeplant door de VOC, gebaseerd op ja, plantages en plantagehouders. En tot slaaf gemaakt enzovoort. Ja, van alles kun je erin terugvinden. En het is een online tentoonstelling. En het belangrijkste is ook om erbij te vermelden dat het een dynamische tentoonstelling is. Er is geen einddatum geprikt. En er worden gaandeweg nog allerlei items toegevoegd.
Ja.
Ja, het is zo breed.
Ja, precies, ja. Ron. Gingen jullie toen de tijd, toen jullie mee aan de gang gingen als redactieraad,
ja,
gingen jullie toen vanuit dit wordt een online tentoonstelling of online en dan vervolgens of eventueel nog offline, dus een live tentoonstelling?
Oh nee, zover ik weet, ik ben daar alleen maar vanuit gegaan van een online tentoonstelling. En ja, alles heeft voor zijn nadelen. Ten eerste is, hij heeft geen einddatum, dus hij blijft gewoon. Op een gegeven ogenblik zal alles worden vertaald. In ieder geval naar het Engels, waar het Nederlands betreft. En mogelijk ook naar het Indonesisch, dat weet ik niet zeker. Maar dat zou betekenen dus dat hij continu, ja, zeg maar, toegankelijk is. Ook vanuit de monniken bijvoorbeeld, hè?
Ja, dat is zeker leuk. Heb je daar al iets over gehoord? Over,
nou, weet je, ik kan me wel. Nou, het is nog niet allemaal vertaald, maar.
Oh ja, dat is natuurlijk wel, ja.
Ja, weet je, maar ik ben in ieder geval voor Building the Baleo bezig geweest ook om te kijken naar die Bandanese diaspora. Kijk, 1621, de Banda-eilanden worden ontvolgd door Koen, maar er zijn nog wel wat mensen die hebben de dans ontsprongen.
Ja.
Waar zijn die mensen gebleven? En daar ben ik eigenlijk naar op zoek gegaan. En ik heb van allerlei sporen gevonden en mensen heb ik gesproken. En gaandeweg ben ik erachter gekomen dat je misschien wel kan spreken van twee soorten Bandanese. Ik bedoel van de oorspronkelijke Bandanese. Dat is de, ik noem het maar de Turunan Banda. Uh-huh. Dat zijn de nakomelingen. En Orang Wandan. Dat is de oude naam van Banda. En de Bandanese die zeg maar in een groep zijn weggetrokken. Bijvoorbeeld naar Kei heb je twee dorpjes. En daar zijn de Bandanese neergestreken. Die hebben die dorpjes gesticht. Dat zijn dus de originele Bandanese, of de oorspronkelijke Bandanese. En die hebben tot op heden hun taal, hun cultuur en alles hebben ze nog behouden. Dus ja, dat zijn dan nog, zeg maar, de Orang Wandan. Naast de Turunan Banda, die, zeg maar, als familie in een dorp, zeg maar, zijn min of meer zijn geïntegreerd, maar nog wel het
de
beseffen
cultuur,
dat
ja.
de oorspronkelijk van mannen komen.
Dat is wel heel mooi, toch?
Ja,
bijzonder. Ron, we doen echt verschillende aspecten en het zeg maar, de tentoonstelling is groeiende. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om het, zeg maar, een groeiende tentoonstelling te maken?
Nou, dat is eigenlijk gekomen van, als ik me niet vergis, op initiatie van het West-Fries Museum. Omdat die natuurlijk eigenlijk ook wel een soort bemiddelende rol speelt. Kijk, zij zijn natuurlijk ook een soort middelpunt van cultuurbewaarder van Hoorn. Hè, de geboortestad van Jan Pieter Zoon Koen. Maar zij snappen natuurlijk ook wel dat, kijk, in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, overal worden, ik noem het dan maar even, foute standbeelden naar beneden getrokken en die worden niet meer teruggezet op een sokkel. En alleen in Hoorn staat Jan Pieter Zoon Koen als een soort nationale held, staat hij daar nog. Er is weliswaar een bordje, hoort het, bij de sokkel waarop staat dat hij ook een zwarte, heeft gezorgd voor een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Maar ja, weet je, ik vind het zo'n beeld, dat is eigenlijk toch wel als een soort verheerlijking, weet je. Dus ja, ik ben er ook voor om dat gewoon te verplaatsen naar het museum. Hè.
Dan kan
er rustig verteld worden over de zwarte bladzijde en zo. Dan heb je alle aandacht en de tijd daarvoor.
Ja, en jullie maken gebruik van heel veel mensen die iets, zeg maar, weten over de geschiedenis van banden of aspecten daarvan. Nou noemde jij de nazaten. Is dat iets wat nu al te zien is in de tentoonstelling of wat jij nog moet uitwerken?
We hebben in ieder geval ook hier in Nederland en in Indonesië, in de Molukken, hebben we een aantal mensen hebben geïnterviewd. Of beter gezegd, we hebben hun verhaal, wat ze zelf weten over hun eigen afkomst van Banda, hebben we opgenomen en die zijn te beluisteren op de website. Er zijn een aantal thema's op de website. Banda als thema, dus een algemene inleidend thema. De nood, dus de biologische items, zal ik maar zeggen. De handelsnetwerken, 1621, speciaal geweld. En de echo, dat is ook een speciaal thema. En daar zijn allerlei zaken terug te vinden van het nu, die wijzen naar de Bandanese oorsprong.
Mm-hmm.
En ja, er zijn nu nog alleen nog de mensen in Nederland die zijn geïnterviewd. Er zijn al mensen in Indonesië, in de Molukken ook geïnterviewd. Alleen de vertaling is nog bezig. Dus ik verwacht wel dat die binnenkort, binnen één week ongeveer, wel ook op de site zijn.
Nou, nog eigenlijk een beetje een laatste vraag, Ron, want de tijd gaat heel snel. Ja. Je hebt vast veel meer, vaker aan tentoonstellingen meegewerkt. Wat vind jij bijzonder aan een online tentoonstelling? Wat heeft het jou gebracht, zeg maar?
Nou, weet je, je kan dat altijd bekijken. En van elke plaats dus. Zeg maar ook in Indonesië, in de Molukken, in Amerika, in Duitsland of in, hoe heet dat, de Sint-Anna-parochie, Amsterdam. Je kan het overal kijken wanneer jij wilt. Het is veel al digitaal materiaal. En ja, je kan er gewoon blijvend aan toevoegen. Het neemt voor de rest ook geen tentoonstelling of geen fysieke ruimte in beslag. Ja. En dus ja, je bent eigenlijk niet gebonden aan grenzen eigenlijk.
Ron, er komt nog even muziek en dan kan ik toch nog even met je verder praten. Ik dacht dat ik er was, maar ik heb nog even. Dus we kunnen zo direct verder praten.
Ja, oké.
Vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender.
De Ron Habibu. Ron, we gaan het nog steeds hebben over de Pala-expositie in het Westfries Museum. Of althans de online expositie. Er doen heel wat mensen mee, hè, met die expositie. Hoe hebben jullie de keus gemaakt? Want het zijn trouwens niet alleen historici, hè? Zag ik.
Nee, antropologen, activisten, van alles zit erbij. Iedereen die kan gelden als een soort belanghebbende. Dit is eigenlijk ook een beetje gegroeid. De redactieraad is eigenlijk samengesteld naar aanleiding van zeg maar de demonstratie vorig jaar. Er zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen. En toen is er gekeken ook naar... op basis van hun expertise, welke mensen, welke specialisten of welke deskundigen kunnen over een van die aspecten van de Bandanese geschiedenis vertellen. Bijvoorbeeld Timo Kartinen, weet je wel, een linguist die heeft geschreven over de Bandanese taal zoals die is overgebleven in de twee dorpjes op Kei. En ja, eigenlijk naar alle kanten op. En wat ik wel eigenlijk ook, wat ik wel een van de belangrijkste dingen vind, is dat op zoek naar de oorspronkelijke Bandanese stem. Kijk, je kan op een aantal manieren zoeken. De oude naam voor Banda, dat is Wakan, Wandan of Wakan. En je kan dat nu nog terugvinden in de familienamen. En dat blijkt dus ook dat je familienaam terugverwijst naar Banda. Maar ook de naam Wakan als de naam van een soa in een dorp. Of in een Upu-naam, hè, de oorspronkelijke stamvader, die dan ook naar Banda verwijst. Maar er is ook nog iets anders, en dat is elke familie die in de familiegeschiedenis heeft de mythe of het verhaal van Boy Ratan, een Bandanese prinses, die verwijst ook naar de oorsprong, de afkomst van Banda. Zo heb je bijvoorbeeld een dorpje Amahusu op het eiland Ambon. Mm-hmm. De Bangsa Raja, dus de Raja-familie, Siloy, die in hun familie geschiedenis hebben, dat zij een directe afstammeling zijn van Boy Ratan. En ja, dat is dus reuze interessant, omdat nu voor het eerst, zoals ik dat dan zie, ook de oorspronkelijke Bandanese aan het woord komen. En terwijl wij bezig zijn geweest en ik met bepaalde mensen heb gesproken, zijn die mensen daar ook wakker geworden, laat ik het maar even zo gezegd. Die zijn zich gaan organiseren. Die hebben een groot webinar georganiseerd, de Orang Bandan. Hè? En die zijn met elkaar gaan praten en die zijn uiteindelijk gekomen tot een gezamenlijke statement. En die zal binnenkort ook bij de gemeente Hoorn worden neergelegd, waarin zij dus hun gevoelens delen met de gemeente Hoorn. En ze vinden dat de actie van Koen destijds, dat ze ook geclassificeerd wordt door hen als een genocide. Ja. En dat zij ook graag dat standbeeld uit de publieke ruimte verwijderd willen hebben. Ja. En dat zijn de mensen, dus de oorspronkelijke nakomelingen. Hè? Die zouden eigenlijk dus ook nog uitgemoord zijn door Koen. Maar die zijn de dans ontsprongen.
En hoe staat de raad of het college tegenover om het echt weg te halen, het beeld?
Zover ik weet, zoals het al die tijd zo is, dat de gemeenteraad die heeft een aantal stadsgesprekken georganiseerd, ook naar aanleiding van de demonstratie vorig jaar. En waarbij allerlei belanghebbenden in Hoorn, allerlei groepen, zich uitspreken over het wel of niet verwijderen van het standbeeld. En die gesprekken moeten nog plaatsvinden. Maar ja, ik vind dat wel een uitzonderlijke situatie hoor. Want kijk, over heel de wereld worden die standbeelden gewoon naar beneden gehaald. En je kan niet met droge ogen verklaren dat hij als een held gezien moet worden. Ja. Althans, dat is mijn mening.
Ja. Omdat er zoveel mensen hebben meegewerkt aan die tentoonstelling, wat heeft het jou eigenlijk gebracht? Is jouw ogen ook geopend?
Nou, mijn ogen zijn niet. Mijn ogen waren eigenlijk al eerder geopend. Misschien herinner je de grote actie van Wilm Nan Loo in 1987. Toen bij een expositie, bij de opening van een expositie in het Westfries Museum, hij een zwart boek overhandigde aan Prins Klaus destijds. Heel veel tumult. Ik was daar ook bij. Ik was daarbij om tegelijkertijd te kijken naar die tentoonstelling. Ik was benieuwd. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar de Bandanese diaspora. Ik denk van ja, die mensen die hoor je niet. Er zijn nog wel mensen overgebleven. Waar zijn ze gebleven en zo? Nou, ik heb nu ook de ruimte en de tijd gekregen om daarmee verder bezig te houden. Mm-hmm. Om dat verder uit te werken. En ja, dat is nu wonderwel gelukt. Bijvoorbeeld bij de echo's. En er komt van de week nog een item, over dat webinar, het seminar van de Orang Wandan, van de oorspronkelijke Bandanese en de statement. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat heeft het mij gebracht dat nu uiteindelijk dan ook de stem van de oorspronkelijke Bandanese wordt gehoord.
En morgen, ja, zo wordt het zeker. En morgen komt er weer iets nieuws, hè, op de site. Kun je daar iets over vertellen of moet dat een verrassing blijven?
Om eerlijk te zeggen weet ik het niet. Ik weet dat er continu allerlei items aan worden toegevoegd. Dus ja, ik denk dat je gewoon wekelijks voorlopig nog wel allerlei nieuwe dingen tevoorschijn ziet komen. Ik weet dat ik zelf nog bezig ben met dat item van dat wat ik net heb verteld, van dat webinar van de Orang Wandan en de statement. Interviews vanuit de Molukken, die bijna vertaald zijn. Zo.
Kun je ons, want dus nu zijn we echt geëindigd zo'n beetje met het interview. Ja. Kun je ons nog even de site noemen waarop we dit allemaal kunnen volgen?
Ja, dat, de naam van het adres is Pala. En dan de afkorting van het West-Fries Museum, wfm.nl. Dus ik herhaal pala.wfm.nl.
Het mooiste zou zijn als je iedere keer kijkt, omdat het steeds vernieuwt.
Ja, zeker. En ik geloof dat ook wel op Facebook hoort het, dat er een groep is. En daar zullen ook allerlei aankondigingen wel gedaan worden en van nieuwe items en dat soort zaken.
Nou, hartstikke mooi, Ron. Ik ga zeker kijken. In ieder geval heel erg bedankt en nog heel veel succes, hè, met de online tentoonstelling.
Ja.
Oké,
ja,
dankjewel. Dag.
Ja, dag.
De Bombejacks en Masada. Maluku en Papua samen, dat is het verhaal dat ik jullie wil vertellen in het Nederlandse taal. Voor de Django's en de Nonna's, we sterk als taal. Voor onze opa's en de oma's en ouders, ja. Nou, ik ben Amboena van Maluku, Nieuw-Guinea met de crème en een verleden. Oh God, vergeef me. De wereld draait rond en alles is overdreven. Ik ken de wereld van geweld en de drugs en de zeden. Ik weet het allemaal, vroeger was ik vervelend voor de mensen die me kennen. Alsjeblieft, vergeef me. En ik ken het om nog uit te gaan en dat is echt lelijk, maar dat wil niet zeggen dat jij me zomaar kan
vergeten.
Soms weet je niet meer te streven, wat wil ik nou? Wil ik rijk zijn met een vrouw? Wil ik leven op een eiland, dingen kan je dan prouw? Lekker zwemmen in de zee, vis vangen, oké. Natuur, de dieren, and that's the way. Lekker chillen, dak in grillen. Makka, ik kan dan troes charita met de mamacita. Alles voor die jij in het westen ben, ik gewoon Ambugila.
En dit was het nummer, Dit is mijn leven van Amboena en Danjil. En we gaan verder met de tentoonstelling Isle of Banda in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De collectie van het Scheepvaartmuseum is een van de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld, waaronder schilderijen, scheepsmodellen, navigatieinstrumenten en wereldkaarten. En de Banda-eilanden zijn onlosmakelijk verbonden met de maritieme geschiedenis van Nederland. Vanuit de vraag hoe het bewogen verleden doorwerkt naar het verleden, heden en toekomst, fotografeerde Isabel Boon de jongeren van de eilanden. En nu is dan de tentoonstelling, is geopend op 6 mei online, maar sinds gisteren ook live, Isabel. Goedenavond.
Ja, inderdaad. Hallo, goedenavond.
Ja, hoe is dat, om het, dat het nu live is? Hoe vond je dat?
Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat nu ook kan. Ik had gedacht dat we nog langer moesten wachten, maar nou, de versoepelingen zijn toch goed ingezet. En ja, ik ben dankbaar daarvoor.
Ja, en hoe waren de bezoekersaantallen? Want ik las in de krant dat mensen toch wel stonden te trappelen om weer naar een museum te gaan.
Ja, dat klopt. Ja, het was gisteren druk en het was heel fijn dat er mensen in de zalen rond konden lopen. Niet alleen natuurlijk met mijn expositie daar, maar ook andere exposities en het grote schip wat daar te zien is.
Ja,
dat was
heel fijn. Weer, hè?
Ja. Ja, en er was ook een bus in het energie in het museum, omdat de mensen die daar werken ontzettend blij waren dat er weer mensen konden komen.
Ah,
bezoekers
konden
komen.
Dat is leuk.
Hele goede sfeer.
Ja, ja, ja. En nu even terug naar de tentoonstelling. I Love Banda. Je bent alweer voor de coronacrisis bij ons geweest met jouw prachtige boek. I Love Banda, waar je jongeren hebt gefotografeerd. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Je hebt ze ook gesproken, hè, geloof ik. Toch digitaal?
Ja,
ja.
Ja.
En hoe reageerden zij op eigenlijk dat hele gebeurtenis met de corona, maar vooral ook met die tentoonstelling die er nu is?
Ja, ik wilde heel graag weten hoe zij op het project terugkijken, maar vooral eerst weten hoe het met ze gaat. Ik heb met alle 6 de jongeren die ik een aantal jaren heb gevolgd, met de camera, maar ook met via interviews, heb ik goed contact nog. En ja, hun leven is natuurlijk wel veranderd. De meeste die zijn toch bijvoorbeeld Niello, een van de 6 jongeren die bij een duikschool werkt. Die is gaan vissen om toch ook inkomsten te hebben met haar vader. Dat is een van de inkomensbronnen die je daar hebt op de Bandeneilanden. En er is nog een ander initiatief gestart bij de duikschool om jongeren van Banda duiklessen te gaan geven. Zodat een hele mooie crowdfundingscampagne, heb ik ook aan meegedaan, om ook jongeren van Banda ook duikinstructeurs te maken, zeg maar. En ze ook te betrekken daarbij. Maar ook Ulva. Ulva, zij zit in Jakarta. Zij is aan het studeren, docent Engels. En zij is dus in Jakarta ook tijdens coronatijd daar blijven studeren. Maar wel met een dichte universiteit. Ja.
Ja.
Dus echt veel thuisstudie. Dat is ook pittig voor haar. Dat vond ze wel
ook
moeilijk. Ja.
Ja. Er is ook heel veel rond de tentoonstellingen georganiseerd. Er is een allerlei programma's zoals video's, mini-colleges, podcastserie. Waaraan heb jij allemaal meegedaan? En weet je ook waarom daar voor zo'n grote hoeveelheid is gekozen? Verschillende onderdelen?
Nou, dat komt omdat het project I Love Banda, dat is eigenlijk een heel gelaagd project. Toen ik daar ooit aan begon, een aantal jaren geleden, toen was het eigenlijk de ambitie om 3 à 4 jongeren te gaan volgen een tijdje. Maar dat werden er 6. 3 jonge mannen, 3 jonge vrouwen, 5 moslims en 1 christen. En er zijn hele mooie connecties gemaakt. En daarmee ook een verdiepend project waarin ook vriendschappen zijn ontstaan. En ja, het is dus niet alleen een fotoboek geworden. Maar ik heb ook de afgelopen jaren ze geïnterviewd. En ik heb video's gemaakt en geluidsopnames. Dus daar alleen al heb ik dus heel veel materiaal kunnen maken. En ook om te delen aan het museum aangeboden.
Ja.
En vervolgens, de epilogen, je begon er net al over.
Ja.
Het is heel belangrijk voor mij om te weten hoe de jongeren het nu vergaat. Maar ik vertelde daar ook kort al iets over. Maar ook hoe ze op het project terugkijken. Hè, dus we zijn 1,5 jaar verder. En ja, ik heb voordat het boek werd gelanceerd in Nederland, heb ik het eerst naar Banda teruggebracht. Dus ik heb het ook daar geëxposeerd op de Hatta Shahrir College. En daar zijn de jongeren gekomen om het te bekijken. Ze hebben hun eigen fotoboek daar gehad.
Dus, ja, hoe vonden ze dat?
Ja, dat was gewoon heel, heel hartverwarmend hoe ze dat vonden.
Ja.
Dat was ook best ook heel overweldigend. Heel emotioneel soms ook wel.
Ja.
Ik bedoel, een van de jongeren die kwam, Nabila, die kwam langs en die kwam helpen met de studenten. Om alle posters, de foto's op te hangen. En Ode die kwam langs en was hartstikke trots. En die liep bij de opening ook zijn docenten. Ging die bij zijn foto staan. En dan liep ook het fotoboek liet hij ze zien. Maar ook de anderen, ontzettend trots. Maar niet alleen de jongeren zelf, maar ook de rector van de school was gewoon heel trots. Ja.
En wat vinden zeg maar,
ze werden echt gezien. Ja. Ja.
En wat vinden de, zeg maar, de Bandanezen er zelf van? Waren die op de hoogte, zeg maar? Niet dat behalve hun ouders natuurlijk en directe familieleden, maar de mensen van hun dorpen bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Die waren ook op de hoogte en ook zijn uitgenodigd. Het heeft een tijd gehangen daar ook, de fotoposters. En ik ben natuurlijk zoveel jaar heen en weer gereisd en kwam ik altijd terug ook met foto's en verhalen en terug vertaalde interviews. En van hoe kijk je daar nu op terug? Dus ik heb ook steeds niet alleen de 6 jongeren, maar ook de scholen op Banda en het college daar, maar ook een aantal andere mensen op de Banda-eilanden heb ik betrokken. En ook gevraagd, want wil je met me samenwerken en wat zou jij belangrijk vinden? Dus ik heb echt mijn best gedaan om connectie te maken.
Het is eigenlijk een heel project geworden. Ja, behalve precies. Een boek is het heel veel meer geworden. Maar ik lees ook hier
daarom
over...
Daarom de diversiteit, ja.
Ja, dat is heel mooi. En ik lees hier ook over het mini-college. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, goed dat je het even nog vraagt. Wat ik heb gedaan, ik heb ook meegedacht over... Kijk, een van de doelen is om in Nederland meer kennis over de Banda-eilanden en de bevolking te stimuleren. Maar vooral ook het huidige Indonesië te laten zien daarmee. Dat heb ik met mijn vorige project ook gedaan. Nou, in het kader daarvan heb ik dus ook nagedacht van ik heb zelf ook een educatieve achtergrond. De jeugd, niet alleen de jongeren die ik heb gevolgd. Hoe gaan we jeugd betrekken hierbij? Niet alleen in Nederland, ook in Indonesië, maar hoe ga je dat doen? En dan ga je dus nadenken wat vinden de mensen op de Banda-eilanden belangrijk? Hoe kijken de jongeren dus naar hun eilanden? Het erfgoed wat op de Banda-eilanden is en ook best het landschap domineert. Wat is dat iets van hun? Willen ze daar iets mee of niet? Ze gebruiken die plekken vaak om te spelen of te socializen, te sporten. Wat vinden ze daarvan? En dan ook eigenlijk verder gaande van zijn ze op de hoogte van de genocide Banda 400 jaar geleden. En wat vinden ze er eigenlijk van? Dus dit hele project gaat ook heel erg over meningsvorming. Waarin ik zoveel mogelijk heb geprobeerd te onderzoeken. Dus ook vandaar in die mini-colleges. Het museum en ik, het Scheepvaart Museum in Amsterdam, die wilden graag ook een educatief programma hierbij hebben. Dus in 3 filmpjes, natuurlijk ook heel erg belangrijk, de jeugd.
Ja.
Die wil je graag ook betrekken hierbij.
Ja, dat is zeker belangrijk. Ja.
Precies, en ook die meningsvorming.
Maar hoe vind je het eigenlijk? Ja. Het is echt een heel totaalpakket als ik het zo hoor. Echt heel, bijna heel groot. Hoe vind je het geworden eigenlijk? Is het een beetje zoals jij het in je hoofd had? Dus met die foto's en die video's en die mini-colleges en zo en een podcastserie.
Ik heb heel erg prettig samengewerkt met het museum en nog steeds. Er zijn nog een aantal dingen aan het afronden zelfs. Ik ben heel blij dat het museum heeft gekozen en heeft ook als een vrij klassiek museum eigenlijk, hè, wat ze zijn. Maar eigenlijk ook heel erg modern aan het worden zijn. Het museum heeft echt bewust gekozen om het hedendaagse Indonesië te willen laten zien.
Ja.
En dat paste helemaal in. Daarom hebben wij ook zo goed kunnen samenwerken. Sluit helemaal aan bij dit project. En mijn doel om het ook in Nederland interesse en kennis meer te krijgen. Interesse te hebben in het huidige Indonesië. En natuurlijk ook de achtergrond, de geschiedenis. En ook vooral dus waar hebben de mensen in Indonesië behoefte aan en waar ook aan niet. Ik bedoel, hebben zij überhaupt de connectie met het erfgoed of niet? En hoe gaan ze dat dan gebruiken of niet? Dat waren ook hele bewuste vragen. En dat museum heeft daar heel erg voor opengestaan. En dat vind ik heel belangrijk.
Ja, zeker.
En we hebben... en we hebben ook daarin, we hebben 2 zalen waarin de jongeren en het jonge Banda vooral, ja, op een hele dichtbij, intieme manier hebben kunnen laten zien. Natuurlijk aan de bezoekers om dat te gaan beoordelen, hè, of dat is gelukt of wat voor manier, wat ze daarvan vinden. Ja. Maar het is heel warm geworden. Ja. Warm en dichtbij.
Kun je nog even de website noemen, Isabel? Want we zijn helaas door de tijd heen.
Oh, oké, dat is snel.
Ja.
De website van het Scheepvaartmuseum bedoel je? Ja. Het scheepvaartmuseum.nl. En dat is het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ja. Daar is het te zien tot 7 november.
Tot 7 november. Je kan het ook nog steeds, je kan het nu ook live. Dat is natuurlijk helemaal mooi.
Ja, je kunt. Je moet natuurlijk wel kaartjes reserveren. Door de corona-situatie moet je echt nog wel een tijdslot reserveren. Je museumjaarkaart, als je dat zou hebben, is daar geldig.
Ja.
Je kunt het fotoboek, het Isle of Banda, kun je daarop kopen. Je kunt de podcastserie straks beluisteren, later deze maand. En ook het verloren gewaand manuschrift. Dat is straks ook, wordt ook gepubliceerd hier.
Dus dat is dus genoeg te doen, Isabel.
Ja.
Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview. En jij heel veel succes met natuurlijk de tentoonstelling, maar ook wat je verder nog van plan bent.
Dankjewel.
Oké. Ja, tot ziens. Dag.
Dag.
Muziek van Bandanera. Herbeleving koloniaal verleden. Patulele blikt terug naar 15 mei, Patimoerendag. Op die dag vond een solidariteitsmanifestatie plaats van de actiegroep Ongekend Onrecht. Gerechtigheid nu. Op de Dam in Amsterdam met verschillende sprekers van politieke partijen en optredens. De protestmanifestatie was ten behoeve van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Die al lang niet meer alleen staan in de blunders die door overheidsinstellingen gemaakt worden. Een van de organisatoren van de manifestatie is Siska Manisputi. Ze wil graag haar betoog dat ze toen hield met de luisteraars delen. Ze ziet in stelselmatige discriminatie en systematische uitsluiting een patroon en mentaliteit die al dateren uit de koloniale periode. Siska, Peter? Het wacht eens nog even op Siska. Oké. Zoals gezegd, we gaan zo direct luisteren naar Siska Manaputi. Zij is ook slachtoffer van het toeslagenschandaal. En ze gaat een statement houden over die ze ook tijdens de manifestatie op 15 mei hield. En ze wil graag haar betoog doen. En ze ziet stelselmatige discriminatie en systematische uitsluiting. Een patroon en mentaliteiten die al dateren uit de koloniale periode. En als het goed is, hebben we Siska aan de lijn. Hallo Siska.
Hallo, goedenavond.
Hoi. En jij wil nog iets met ons delen? Begrijp ik?
Ja, er is gevraagd of ik het betoog wil gaan voorlezen. Wat we afgelopen 15 mei tijdens de manifestatie hebben gedaan eigenlijk. Dus daar zal ik maar mee beginnen dan.
Ja, doe maar.
Ja?
Ja.
Oké. Wat heeft het leven nog voor zin als je keihard werkt voor een bestaan, een betere toekomst voor je kinderen en daarmee bijdraagt aan de samenleving en tegelijkertijd afdraagt aan een corrupt overheidssysteem? Ik zal mijn verhaal met jullie delen en ik begin met het allerbelangrijkste. Mijn identiteit. Mijn opa was kneelsoldaat en zat in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger en heeft voor de Nederlandse vlag gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben daar een directe nazaat van. Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat in 1951 mijn opa en oma en hun gezin met 12.500 Molukkers op dienstbevel naar Nederland kwamen en op verachtend wijze werden behandeld bij aankomst. De status als soldaat werd afgenomen en ineens waren ze niets waard. Dit jaar herdenken we ook 400 jaar genocide, volkerenmoord van bijna de hele Bandanese bevolking, oorspronkelijk Orang Wandan. Dit vanwege Nederlands handelsbelang voor de kruiden en specerijen, met name de nootmuskaat. Tegenwoordig bedraagt de omvang van de Molukse gemeenschap in Nederland ongeveer 70.000 personen. Laat ik samen met mijn kinderen één van die personen zijn die getroffen is door de toeslagenschandaal. Vandaag is voor mij een dag met dubbele emoties en gevoelens. Om te beginnen is vandaag zaterdag 15 mei 2021. De dag die we hebben gekozen in aanloop van de dag van verantwoording. Tijdens de verantwoordingsdag leggen de ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2020. Tegenwoordig wordt deze dag ook gehaktdag genoemd. In mijn beleving voelt het alsof ze nog meer gehakt van ons willen maken of de burgers nog meer een hak willen draaien. Vandaag 15 mei 2021 herdenk ik met Molukkers in Nederland, maar ook op de Molukken, de dag van Patimura, een nationaal held, een vrijheidsstrijder, die in opstand kwam tegen de Nederlandse bezetting in 1817 op de Molukken. Maar vandaag 15 mei 2021 is ook de dag dat mijn ouders meer dan 60 jaar getrouwd zijn. En tot op de dag van vandaag kan ik niet delen met mijn ouders die nog leven hoe heftig het is en wat voor impact de toeslagenschandaal heeft op mijn bestaan en op die van hun kleinkinderen. Het is voor mij moeilijk te verwerken hoe deze generatie moet toezien hoe ook wij anno 2021 op brede wijze worden behandeld door een erfenis van een eeuwenoud fysiek systeem denken dat doorwerkt en waarvan de uitvoer bewust in stand gehouden lijkt te worden. Want ook wij zijn kennelijk niets waard. Staat er op mijn voorhoofd geschreven dat ik een gedupeerde wil zijn? Gek genoeg sta ik onterecht geregistreerd als fraudeur in het beruchte systeem. En achter mijn prachtige achternaam van rijkelijk betekenis staat er een zwart vinkje. Ook ik ontving mijn dossiers met zwart gelakte bladzijden. Dit verziekte systeem in Nederland, dat in mijn ogen een erfenis is vanuit de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, is hetzelfde systeem waaronder ook mijn voorouders en opa's en oma's, de eerste generatie en ouders en ooms en tantes onder hebben geleden, maar dan in een andere tijdsgeest. Te midden van dit schandaal herdenk en herbeleef ik een tactiek vanuit dit Nederlands verziekte systeem dat bewust gestuurd is op vernedering en uitbuiting en waarbij etnisch profileren en racisme diep geworteld zit. Een systeem waarbij de menswaardigheid ver te zoeken is. Anno 2021, ik noem dit slimme moderne slavernij. Ik herken en herbeleef het gevoel van ongekend onrecht, sterker dan ooit. Ik herken en herbeleef anno 2021 uitbuiting, misbruik, valse beloftes, vernedering, onderdrukking, kleinering, afwijzing, misdaad, bijna moderne moord, mensontering, verdeel en heers, institutioneel racisme. Alles wat ik hier juist heb opgenoemd is wat ik eerder uit verhalen heb gehoord en herken uit verschillende delen van mijn Molukse geschiedenis. Alleen nu herbeleef ik dit in een modern jasje, met daarop het label geplakt toeslagenschandaal, en dat 12 jaar lang. Nu is het de toeslagenschandaal, maar wat is het volgende schandaal? Ziet niemand dan de urgentie van dit schandaal? Of is de rijkwijde aan empathisch vermogen niet toereikend genoeg? Waarin een mechanisme direct gekoppeld wordt aan een eeuwenoud mechanisme dat anno 2021 zal verdwijnen in digitaliseringsprocessen. Ziet niemand dit? Behalve dat we de generationele trauma's de ruimte geven om dit te laten herbeleven, is het niet tijd om te eisen vanuit de herhaling en herbeleving? Ziet niemand dat taalbegrippen en betekenis van definitie manipulatief bewust worden ontkracht en ridicuul worden gemaakt in deze toeslagenschandaal? Wat doet dit met onze volgende generatie? Mijn identiteit, Molukse identiteit, bewust kapot gemaakt? Ik sta nog steeds. En dit pik ik niet. Het volgende wil ik ook kwijt. Op 2 januari 2021 las ik een artikel in het AD Nieuws waarin Dries van Acht het volgende citeerde. Over pakweg 2 generaties praat niemand meer over de Molukkers en hun gebeurtenissen. Het is dan zo verre geschiedenis dat de aandacht verdwijnt. Het lezen van dit artikel raakte mijn hele zijn en wezen. En daarom durf ik te beloven dat over 2 generaties het verhaal van ongekend onrecht ook bij de Molukkers wereldwijd zal doorreizen als het verhaal van gerechtigheid in haar gekende recht. Appadatang Darimuka, Jangan Undere. Wat er ook komt, ga nooit niet aan de kant.
Dankjewel, Siska.
Graag gedaan.
Ja.
Martin didn't stand up. What if Rosa didn't sit down? What if Malcolm didn't man up? Where would we be now?
En dan is er nog tijd voor een aantal tips. Tot en met 31 oktober wisselexpositie ICAT in het Molukse Historie Museum. Het is een virtuele wisselexpositie waarin 21 kunstenaars uit verschillende disciplines hun perspectief op de Molukse cultuur delen. En zo nieuwe narratieven samenweven, oftewel ICAT. Te zien op www.museum-maluku.nl/ICAT/expositie, dus tot en met 31 oktober. En dinsdag 22 juni en 1 juli een nationale herdenking Nederlandse slavernij verleden. Het programma is ontwikkeld door de African Calendar in samenwerking met Stichting Arales en Max de Ploeg. En dat is online te zien op dezwijger.nl en het is allemaal gratis. Op donderdag 1 juli is de Nationale Herdenking Nederlandse Slavernij verleden. En dat vindt plaats in het Oosterpark in Amsterdam. Herdacht wordt dat er op 1 juli 1863 Nederland bij wet de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk. De herdenking is alleen een beperkte groep genodigden en het is live te zien op, via Radio 1 en AT5. Als laatste tip, de laatste aflevering van de documentaire serie Molukkers in Nederland van Koen Verbraak. Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis. En dat is, laatste deel is aanstaande woensdag 9 juni op NPO 2 om 8:30. Nou, we zijn er weer doorheen, hè? Een uur patrouille over de Banda-eilanden is echt voorbijgevlogen. Ronna Bibu, Isabel Boon en Siska Manuputu, bedankt voor jullie bijdrage. Patrouille werd gemaakt door Tony Maia en Jacqueline Forst, techniek Dirk Ayal. En volgende week is Marquisa er weer en patrouille is er weer op 27 juni. Tot oras, amato!